Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon is een belangrijke weg heropend die eerder beschadigd raakte bij Israëlische aanvallen. Dat zegt het Libanese leger. Ook een brug in het gebied is weer deels toegankelijk. Een andere brug die beschadigd raakte bij Israëlische aanvallen wordt nog hersteld. Sinds donderdag is er een staakt het vuren in Libanon. Het Israëlische leger zegt dat in de dag daarvoor meer dan 150 Hezbollah-strijders zijn gedood. Ook na het ingaan van de gevechtspauze zijn nog mensen omgekomen. In Zeeland wordt opnieuw bekeken of er in de Westerschelde nog olieresten liggen van een containerschip uit de haven van Antwerpen. Tijdens het tanken lekte vorige week stookolie uit dat schip. Dat belandde uiteindelijk op de stranden en in natuurgebieden in Zeeland. Gisteren lekte ook een Nederlands vrachtschip olie in de haven van Antwerpen. Om te voorkomen dat het zou verspreiden, werd de rivier de Schelde gedeeltelijk afgesloten van scheepvaartverkeer. Hoeveel olie gisteren is gelekt en of dat richting Nederland komt, is niet bekend. In Los Angeles zijn vannacht de Breakthrough Prizes uitgereikt. De prijzen worden ook wel de Oscars van de wetenschap genoemd, omdat de uitreiking wordt bijgewoond door filmsterren en techmiljardairs. Dit jaar zijn er 6 prijzen van elke $3 miljoen uitgereikt. De Vlaamse onderzoeker Rosa Rademakers won de prijs voor de richting levenswetenschappen. Zij ontdekte 15 jaar geleden dat dezelfde genetische afwijking zowel een vorm van dementie als de dodelijke spierziekte ALS kan veroorzaken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag ook nog kans op regen. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het Gastenhuis Huizen is geopend. Een warm en liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons woonzorghuis op de Trappenberg? Kom dan op dinsdag 19 mei naar onze informatieavond. U bent 's avonds van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meld u aan op onze website hetgastenhuis.nl/huizen. Het Gastenhuis Huizen. Dat gun je iedereen met dementie.
NH. NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen en welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio. Over relevante medische en aanverwante onderwerpen. Welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt vandaag verzorgd door Wim Rozing. Fijn dat u luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Er is steeds meer aandacht voor de gezonde leefstijl en goede voeding. Beide vormen eigenlijk de basis voor een energiek leven en het verkleinen op kans op chronische ziektes. We beseffen dat steeds meer dat het belangrijk is, maar er zijn toch wel grote uitdagingen zoals tijdsgebrek, hoge kosten van verse producten en een omgeving die ongezond gedrag verleidt. Daarnaast vormen hardnekkige gewoontes, stress en een gebrek aan kennis over voeding belemmeringen voor blijvende verandering. Het volhouden van gezonde gewoontes is vaak lastiger dan het starten daarvan. Onze gast vandaag bedacht na een boeiende directiefunctie bij een internationale bank dat ze onderzoek over voeding en leeftijd veel interessanter vindt. Ze zette resoluut een punt achter haar carrière van 15 jaar, begon met de opleiding voeding en diëtetiek en ging in de leer bij wereldberoemde specialisten zoals Campbell en Esselstein. En daarmee was de passie voor een plantaardige voedingspatroon geboren. Ze deed uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en promoveerde aan het Amsterdam UMC. Dat heeft weer geleid tot het schrijven van boeken, waaronder het boek Plant for Health en het aanbieden van leefstijlprogramma's. Daarnaast is ze ook nog op andere vlakken actief. Graag verwelkom ik hier in de studio Wendy Wolrabenstein.
Dankjewel, Michel.
Ja, even een uitgebreide introductie van onze gast. Fijn dat je hier bent. Ik noemde net in de introductie, Wendy, Plants for Health. Wat is dat precies? En hoe is dat initiatief eigenlijk ontstaan?
Ja, ik was dus aan het promoveren bij het Amsterdam UMC onder leiding van Dirk-Jan van Schaardenburg, een reumatoloog. En samen met Carlijn Wagenaar, een artsonderzoeker. En wij hadden dus bedacht dat een leefstijlprogramma op basis van plantaardige voeding, beweging, stressreductie en slaap, dat het misschien wel effectief zou zijn voor mensen met reuma en artrose. Nou, en de uitkomsten waren heel positief. En toen bedachten we, ja, wordt dit nou weer zo'n onderzoek wat in de la verdwijnt, of gaan we er wat mee doen? En uiteindelijk hebben we besloten om er wat mee te doen. En zijn we dus met z'n drieën het initiatief, de organisatie Plants for Health, begonnen. En we zijn begonnen met een boek wat we geschreven hebben. Dat boek was eigenlijk het handboek wat al onze deelnemers aan ons ander onderzoek kregen. En dat hebben we een beetje mooier gemaakt en uitgebreider gemaakt. En we hebben dus inderdaad het leefstijlprogramma wat we in ons onderzoek hebben getoetst, dat hebben we omgezet naar een online programma wat iedereen dus kan volgen. En dat doen we nu sinds eind 2024 zijn we daarmee begonnen. En dat doen we dus nu anderhalf jaar met heel veel plezier.
Heel goed. Nou las ik op jullie website ook dat je eigenlijk zegt leefstijl als medicijn. Wat bedoel je daar concreet mee?
Nou, eigenlijk is het zo dat we in een wereld leven waarin de gezondheidszorg steeds beter is geworden. En het is ook belangrijk om te weten dat wij dus niet anti-medicijnen zijn. Want dat denken sommige mensen, dat is zeker niet zo. Maar we leven natuurlijk in een wereld met een goede gezondheidszorg. Maar desalniettemin zien we dat de gemiddelde leeftijd, mensen worden ongeveer 80, 82 jaar. Maar onze eerste ziekte krijgen we rond ons 43ste. Dus we leven langer, maar we zijn ook langer ziek. En de gezondheidszorg biedt dus op zich goede symptoombestrijding. Dus voor heel veel dingen zijn nu pilletjes. Maar we zijn eigenlijk een beetje vergeten om goed naar de oorzaken te kijken. En het mooie is dat je alle twee kunt doen. Je kunt werken aan de oorzaken en je kunt ook die symptoombestrijding doen. En een leuk voorbeeld is reumatoïde artritis. Als je 30 jaar geleden keek naar mensen in de wachtkamer van de reumatoloog, zag je heel veel mensen echt met van die enorme, mensen herkennen dat wel van vroeger misschien, van die enorme vervormingen aan hun gewrichten. Nou, dat zie je veel minder. Echt, dat is best wel een uitzondering geworden. En dat is dankzij hele goede medicijnen. Maar meer dan 60% van diezelfde patiënten hebben nog steeds echt klachten. Dus het is niet opgelost. En het interessante is dus dat ons onderzoek heeft aangetoond dat zowel bij mensen die medicijnen gebruiken als mensen die geen medicijnen gebruiken, die leefstijl hartstikke effectief is en ook vergelijkbaar is met goed werkende medicijnen. En dat sommige mensen ook medicijnen konden afbouwen en soms zelfs stoppen. En dat afbouwen is hartstikke relevant, want als je bijvoorbeeld een heftig reumamedicijn hebt, dan kan het enorm helpen om te zorgen dat je niet van die heftige vervormingen aan je gewrichten krijgt. Maar de bijwerkingen kunnen ook best wel heftig zijn. En als je dan de dosering bijvoorbeeld kunt halveren, dan scheelt dat al enorm in je bijwerkingen. En dan is die combinatie dus echt optimaal. En kunnen mensen ook langer gezonder leven. En wat je ook ziet is dat heel veel van dit soort veel voorkomende aandoeningen, die gaan gepaard met andere veel voorkomende aandoeningen. Dus je ziet dan bijvoorbeeld dat mensen met reuma en artrose hebben een veel hoger risico op het krijgen van diabetes of bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. En door die leefstijl verlaag je ook het risico op het krijgen van die tweede of die derde aandoening. En dat is ook heel erg gunstig.
Ja, je hebt het over leefstijl. En volgens mij is dat de aanpak bestaat uit voeding, beweging, slaap en ontspanning. Wat maakt die combinatie zo krachtig?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Want toen we het onderzoek gingen opzetten, toen hebben we ons in eerste instantie gebaseerd op een oud onderzoek dat werd gepubliceerd in 1991 in de Lancet van Noorse onderzoekers. En dat was dus in de periode dat er nog geen medicijnen voor reuma, geen goede medicijnen voor reuma waren. En mensen dus echt van die heftige opvlammingen hadden, dikke knieën en zo, en handen die helemaal vervormd waren. En we wisten toen al van als mensen dan stoppen met eten, als ze gaan vasten, dan gaan dus die zwellingen en zo naar beneden. En gaat ook de ontsteking, dus ook de bloedwaarde voor ontsteking gaat dan naar beneden toe. Je kunt natuurlijk niet de rest van je leven vasten. Dus de grote vraag was, als die mensen nou een week gaan vasten, wat moeten ze dan daarna eten? En toen bleek dus inderdaad, die Noorse onderzoekers dachten van, nou ja, wat zou het minst ontstekingsgevoelig zijn? Nou ja, doe maar rijst met groenten. En nou, kortom, een plantaardig voedingspatroon. En daarmee konden ze dus die verbeteringen van het vasten een jaar vasthouden. Nou, hierover heb ik dus met heel veel reumatologie-onderzoekers gesproken. En een van de hoogleraren van het Amsterdam UMC die zei, ja, dat vind ik ook wel interessant, maar we kunnen nu met medicijnen die ziekteactiviteit bij reuma al naar beneden krijgen. Denk je dat voeding alleen genoeg is? Nou, en dat was voor ons wel een trigger om te kijken van, hey, dat is wel een goed punt, kunnen we niet dat combineren met andere dingen? En we weten dat bijvoorbeeld mensen met reuma hebben een dus mensen die bijvoorbeeld veel bewegen hebben een veel lager risico op reuma. Maar we weten ook dat stress heel erg sterk verbonden is met het krijgen van reuma. He, bijvoorbeeld mensen met een extreme vorm van stress, dus posttraumatisch stresssyndroom bijvoorbeeld, hebben een tot 2 keer hoger risico op het krijgen van reuma. Dus wij dachten van, dat zijn allemaal aanleidingen om te denken dat als je dat combineert met ook bijvoorbeeld slaap, want slaapproblemen die zijn ook weer geassocieerd, gerelateerd aan een hoger risico op ontstekingen. Dus als je dat allemaal met elkaar combineert, heb je misschien wel een soort van, nou, ik noem het maar een pil, waar allemaal ingrediënten in zitten die samen heel effectief kunnen zijn. Nou, dat moet je natuurlijk goed uitleggen, hè, aan de medisch-ethische toetsingscommissie. Want die zeiden van, ja, maar dat is wel pittig voor de mensen om dat allemaal tegelijk te doen. Maar uiteindelijk hebben we daar dus een programma van weten te maken waarin dat op een hele mooie gedoseerde manier gezamenlijk aangeboden wordt.
En heel eventjes voor mijn beeldvorming. Dat programma, je hebt het nu over reuma, dat is ook onderdeel geweest van jouw promotieonderzoek, toch?
Ja, dus ja. We hebben dat getoetst voor in mijn promotieonderzoek voor reumatoïde artritis en voor mensen met artrose. Dus in totaal hadden we 150 deelnemers. En we zagen dus bij mensen met reumatoïde artritis dat na 2 maanden hun ziekteactiviteit, hè, dus dat is een soort score op basis van aantal gezwollen en pijnlijke gewrichten en een ontstekingswaarde in het bloed. En die ging dus echt flink naar beneden. En bij artrose keken we naar een combinatie, een soort vragenlijst, gevalideerde vragenlijsten op basis van pijn, stijfheid en fysiek functioneren. Dus dan worden de vragen gesteld als, kunt u de trap oplopen? Kunt u 100 meter wandelen? Hoe hoog scoort u stijfheid en pijn? Nou, dat wordt dus allemaal in een soort score gebracht. En daar zagen we ook dat die score enorm verbeterde na 2 maanden. En vervolgens is dan natuurlijk de vraag, maar ja, 2 maanden, houden mensen het daarna dan wel vol? Dus we hebben al die mensen ook 2 jaar gevolgd. En die resultaten bleven dus ook over een periode van 2 jaar behouden. En dat komt ook omdat we heel veel aandacht hebben besteed aan, zeg maar, de gedragscomponent. Dus we hebben ook alle gedragswetenschappelijke literatuur goed bekeken van, wat moet je nou doen om te zorgen dat mensen gezond gedrag echt volhouden? Nou, en daar kwam bijvoorbeeld uit dat het heel belangrijk is dat mensen snappen waar ze mee bezig zijn, dat ze weten hoe het werkt. Dus dat noemen we dan competentie, dat je het kunt. Ja, dus dat is eigenlijk ook een stukje educatieopleiding. Mm-hmm. Tweede is autonomie. Wij gaan jou niet vertellen wat je moet doen, maar op basis van de kennis die je vergaart kun je ontzettend goed zelf keuzes maken. Want het hoeft namelijk niet perfect te zijn om effectief te zijn. En dan kom je bij hele leuke gesprekken over, wat zijn nou jouw delicatessen? En een delicatesse, dat is voor ons dus iets wat niet per se gezond is, maar waarvan je wel zegt van, ja, dat vind ik heel erg lekker en dat blijf ik gewoon wel doen. Maar als je je daar bewust van bent, dan ga je dus niet zonder na te denken allemaal ongezonde dingen eten, maar ga je gewoon heel gezond eten en zeg je, die 5 of 10% van mijn voeding, dat zijn die lekkernijen die ik gewoon toch neem en die ook gewoon prima passen in een voedingspatroon wat overwegend gezond is. Dus heel erg, ja, de bal bij mensen zelf leggen van, ja, het is jouw leven, je moet zelf weten wat je doet. En ja, hoe verder je gaat, dus hoe meer van die leefstijlfactoren je gezonder invult, hoe beter de resultaten wel zijn. Maar het hoeft dus nogmaals niet perfect om effectief te zijn. En je kunt het ook stap voor stap doen. Het hoeft ook niet in 1 keer perfect te zijn. Dus ik zeg zelf altijd, ik doe het misschien voor 90% perfect. Maar ik geniet dus wel zo nu en dan van een heel goed glaasje wijn. Want dat is mijn delicatesse.
Ja, want is delicatesse wijn, zeg jij hier. Alcohol is uit een boze? Of?
Ja, alcohol is een toxische stof. Dus in elke dosering richt het schade aan. Dus niet drinken is toch de allergezondste en beste keuze. Maar van af en toe een glaasje wijn ga je zeker niet eerder dood.
Best wel een uitdaging, want we zeggen als we een wijn of een biertje drinken, zeggen we op je gezondheid. Maar dat is eigenlijk niet zo.
Nee, is eigenlijk niet zo. Nee.
Maar wat jij zegt is in feite, je hebt dat over het, zeg maar de voeding, maar je kan eigenlijk de compensatie ook zoeken in de andere elementen als goede slaap en beweging.
Zeker, ja.
En hoe moet ik beweging zien in deze context?
Nou, bij beweging is het volgen van de algemene internationale richtlijnen. He, dus 5 dagen per week, 30 minuten per dag, matig intensief bewegen. He, dus echt stevig doorwandelen of lekker tuinieren. He, dus je hoeft dus niet naar de sportschool, laat ik dat voorop stellen. Met 2 keer per week bot- en spierversterkende oefeningen. He, dus een beetje krachtoefeningen. En het liefst als je 60 plus bent ook nog wat balansoefeningen daarbij. He, dus bijvoorbeeld tanden poetsen op 1 been. Dat soort oefeningen. Die zijn, dat is dus echt goed voor je gezondheid. En daar zien we ook dat iets meer is wel beter. Nou, ben ik bijvoorbeeld ook niet zo'n echte sporter. Maar we hebben gelukkig een leuke hond. Dus ik ga iedere dag lekker wandelen. En 2 keer per week werk ik me in het zweet bij de yogaschool. En doe ik dus balansoefeningen en bot- en spierversterkende oefeningen. Nou, kijken we naar ontspanning. Dan zie je eigenlijk dat we natuurlijk in een wereld leven die, we staan altijd aan. En daar gaat het vooral over een stukje bewustwording. En bijvoorbeeld 10 minuten per dag even bewust tot jezelf komen. En dat kun je op allerlei manieren doen. En last but not least slaap. En daar gaat het vooral over wat structuur aanbrengen in je slaap. Hè? Dus regelmatig slapen, voldoende slapen. En wat maatregelen in acht nemen die zorgen voor een betere slaap. Hè? Dus een donkere kamer, niet te veel licht voordat je gaat slapen. Goed slapen begint ook 's ochtends als je opstaat. Dus ook een goede afwisseling met echt af en toe wat ontspanning overdag, zodat je 's nachts beter doorslaapt. Nou, zo hebben we nog 100.000 leuke adviezen voor mensen die beter willen slapen. Thank you.
Terug bij NH Gooi Spreekuur. We praten met Wendy Wal-Rabenstein over leefstijl en voeding. En uiteraard haar boek Plant for Health. Moest eventjes nadenken daarover. Het leuke is, Wendy, als je live luistert naar dit programma, dan hoor je halverwege het programma een muziekstuk. Uitgekozen door onze gast. Dat hoor je niet op de podcast. En dat heeft alles te maken met muziekrechten en dergelijke. Maar we draaiden net Harvest Moon van Neil Young. Een romantisch en nostalgisch lied uit 1992... over blijvende liefde, toewijding en het koesteren van een relatie na vele jaren. En dan is natuurlijk mijn vraag, waarom heb jij dit nummer gekozen?
Ja. Ja, nou, ik vind het echt het ultieme liefdesliedje. En ik vond het wel passend in dit verhaal, want mijn weg in vanuit die bankenwereld naar gezondheidszorg en leefstijl heeft alles te maken met mijn liefde. En dat is mijn Leo. Leo is mijn man. We zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. Het punt is, Leo is 23 jaar ouder dan ik. En hij is hier ook.
Ja, ik zwaai net eventjes.
Ja, heel leuk. Ja. En eigenlijk is mijn interesse voor leefstijl dus begonnen bij hem. Omdat toen wij net een relatie kregen, alles roze geur en maneschijn. Maar ik had wel zoiets van, ja, wacht even, deze man is 23 jaar ouder en die wil ik wel graag jong houden, fit houden en vooral in leven houden. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dus vandaar dat ik dit wel een passend liedje vond. En ik hou nog steeds heel veel van hem.
Nou, dat laatste is het allerbelangrijkste natuurlijk.
Precies. Ja, precies. Ja. Ja.
Ik kreeg net nog een vraag van een luisteraar door. Mm. Wij hebben natuurlijk gesproken over de impact van dit leefstijl gedachtegoed voor reuma. Maar is het ook toepasbaar voor andere ziektes?
Jazeker. Ja, zonder te willen claimen dat het één programma voor alles is. kun je wel stellen dat er een soort van algemene, best wel essentiële werking in het lichaam is. Waarop dit leefstijlprogramma aangrijpt. En dat heeft alles te maken met ontsteking. En nu is het zo dat ontsteking, dat is ons immuunsysteem aan het werk. Hè? Dus als je je bijvoorbeeld snijdt in je vinger, dan wordt dat door het immuunsysteem aangepakt. En dan gaat dat ineens aan. Het lost het probleem op en dan gaat het weer weg. Hè? Dan gaat het immuunsysteem weer, wordt dat weer rustiger. Maar wat er eigenlijk gebeurt nu, is dat mede aangedreven door allerlei leefstijlfactoren zoals ongezonde voeding, te weinig beweging, veel stress, zie je dus dat er een milde vorm van ontsteking ontstaat die het risico op allerlei aandoeningen, dus reuma, artrose, maar ook hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, maar ook bijvoorbeeld neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en Parkinson en zeg maar een soort van biologische veroudering op celniveau, dat wordt eigenlijk allemaal aangedreven door dus die chronische laaggradige ontsteking. Dus in die zin, dat verminder je door een gezonde leefstijl, waardoor je risico op al die aandoeningen vermindert. En we hebben dus inderdaad nu ook deelnemers, hè, natuurlijk veel mensen met reuma en artrose, omdat die kennen ons vanuit ons onderzoek, maar ook steeds meer mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of bijvoorbeeld met een vroege vorm van cognitieve achteruitgang of Parkinson, die bij ons komen en zeggen van nou, dit is het minste wat ik zelf kan doen. Dus het geeft ook een soort van grip op je eigen gezondheid. Het is een algemene gezonde leefstijl. En zolang je dat ook goed afstemt met je specialist of met je behandelend arts, is het ook prima om te doen.
Ja. Je praat over deelnemers.
Ja.
Dat betekent dat iemand deelneemt aan dit leefstijlprogramma.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, wij hebben na ons onderzoek gezegd van nou, we gaan hiermee verder aan de slag. Dus we hebben eerst een boek geschreven, het Plans for Health boek. En vervolgens zijn we Plans for Health als organisatie begonnen en via Plans for Health bieden wij dus het Plans for Health leefstijlprogramma aan. En in dat leefstijlprogramma zit een online learning systeem, hè, dus een e-learning, waarmee je vooral leert van ja, hoe zit dat nou eigenlijk met leefstijl en gezondheid. Daar zit ook een forum in, eigenlijk een soort online community, een soort Facebook-omgeving, waarin mensen allerlei vragen kunnen stellen aan ons. Dus wij beantwoorden allerlei vragen 7 dagen per week. En ook allemaal andere deelnemers. Dus je krijgt ook van zeg maar collega's te horen van hoe zij het aanpakken. Dat is ook heel erg prettig en fijn. Daarnaast geven we dan iedere maand ook een soort live webinar over een thema. Waarin ook weer mensen met elkaar kunnen communiceren en ons ook aanvullende vragen kunnen stellen. Er zit ook nog een app bij. He, dus het is eigenlijk een programma van een jaar. Dat je helemaal in je eigen tempo kunt volgen. En iedereen doet dat ook op zijn eigen manier of samen met partner. Dat bieden wij dus nu aan voor iedereen die het wil volgen en kan volgen.
En waar kunnen mensen, onze luisteraars, jullie vinden?
Ja, dat is op de Plans for Health website. Dus je kunt dan het beste even in Google zoeken op Plans for Health.
Planten,
dus planten voor
gezondheid.
Ja. Inderdaad. En het is dus plants-for-health.nl. En daar staat alle informatie op. En we zitten ook op Instagram en Facebook en zo. Daar kunnen mensen ons ook prima vinden. En als mensen mijn naam googelen, dan komen ze er ook vanzelf bij terecht.
Wendy Wal-Rabenstein.
Ja.
Niet zo makkelijk, maar als je nu naar de podcast.
Er is er maar één, dus dat is wel lekker makkelijk.
Dat maakt het een stuk makkelijker. Ja. Hey, en als je dat programma gaat volgen, daar, hoe heet het? Zijn de kosten die bij dat programma horen, worden die ook vergoed?
Er zijn een aantal verzekeraars die het vergoeden vanuit hun aanvullende verzekering. He, dus het is altijd goed om even met je verzekeraar contact op te nemen. En als je daar vragen over hebt, kun je ons ook gewoon mailen. Dus dat is een belangrijk punt. Verder zijn we ondertussen door het RIVM erkend als een effectieve leefstijlinterventie. En we zijn natuurlijk hard aan het werken, want wij vinden zeker dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat dat in de zorg kan komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Dat is nog een heel gedoe met verzekeraars en zo. Dus we verwachten dat dat waarschijnlijk vanaf 2028 het geval zou zijn voor een specifieke groep. Dus ja, helaas zal het voor de meeste mensen toch nog zo zijn dat ze zelf dit moeten betalen of grotendeels moet betalen als er een bijdrage komt van de verzekeraar.
Begrijp ik. We gaan, Eigenlijk zie ik de toekomst een beetje als dat dit ook de mogelijkheid biedt voor leefstijl op recept.
Absoluut.
Ja,
daar moeten we zeker naartoe. En ook in de zorgvergoeding is dat echt de uitdaging die wij willen aangaan.
Hartstikke mooi. Dit was helaas alweer de laatste vraag voor vandaag. Want we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Wendy Rabenstein, dank voor jouw uitleg en toelichting. Veel succes met al deze activiteiten.
Dank je wel.
Op zondag wordt deze uitzending herhaald om 12 uur. En wil je nog een keertje luisteren of naar onze podcast luisteren, ga dan naar uw podcastkanaal. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Blijf gezond, een fijne dag en tot volgende week.
Altijd op de hoogte met de stem van het Gooi.
Dit is het nieuws uit het Gooi.
Larense coalitievorming bereikt volgende fase en vernieuwing Kerkbrink ligt op schema. Ik ben Michel Stulti. In Laren vormen VVD en Larens Behoud een nieuwe coalitie onder leiding van formateur Sander van Waveren. Op advies van verkenner Annelies Valk werken de partijen aan een kernakkoord met breed draagvlak voor thema's als wonen en veiligheid, met als doel het akkoord op 3 juni te presenteren. De vernieuwing van de Kerkbrink in Hilversum ligt op schema en het plein wordt na verwachting eind oktober opgeleverd. Wegens werkzaamheden is de kruising met de Schravenlandseweg in mei afgesloten, waardoor verkeer moet omrijden via de Oude Torenstraat. Meer informatie over de vorderingen is te vinden in de app, Bouw-app. De herbouw van natuurcentrum Het Laar op de grens van Laren en Hilversum is begonnen, waarmee een verouderd pand uit de jaren 70 plaats maakt voor een duurzaam onderkomen voor educatie. Het Goois Natuurreservaat verwacht een nieuwe locatie, gericht op schoolklassen en vrijwilligers, eind 2026 te openen. Er is vrijdagavond brand uitgebroken in de parkeergarage onder cultuurcentrum Graaf Wichman aan de Gooilandweg in Huizen. Daarbij kwam veel rook vrij. Vermoedelijk is een in brand gestoken matras de oorzaak. Voor zover bekend moest er niemand naar het ziekenhuis. De bibliotheek, het bowlingcentrum en de sportschool worden geventileerd. En de brandweer waarschuwt dat het in de natuurgebieden op dit moment erg droog is, met groot gevaar voor bos- en heidebranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken en extra voorzichtig te zijn. Dit was nieuws uit de regio. Ga voor meer nieuws, reportages en interviews naar nhgooi.nl.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi. NH Gooi.
Welkom bij het nieuwe programma Kunst en Zo. Een programma van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman en ik neem u vandaag mee naar de boeiende theaterwereld van het Rosa Spierhuis in Laren. Mijn gast vandaag is Harry Klooster, een man die alle facetten binnen de showbiz kent. Harry, van harte welkom hier.
Dankjewel.
Natuurlijk willen wij graag even weten wie jij precies bent. Mm-hmm. En natuurlijk kennen wij jou allemaal als de grote man van het castingbureau, Harry Klooster Casting. Maar daar is een heel leven nog aan vooraf gegaan.
Ja, dat en mag je wel zeggen.
Dat willen we natuurlijk ook graag allemaal even weten. Bijvoorbeeld, heeft de showbiz altijd al jouw interesse gehad?
Ja, eigenlijk van jongs af aan. Ik was degene die op de middelbare school het jaarlijkse, de schoolavond, het stuk uit toneelstok uitzocht, de hoofdrol speelde en het nog regisseerde ook. Oh. Dus eigenlijk heeft het vanaf het begin er wel in gezeten.
Niks veranderd is.
Nee, is niks veranderd.
Nee.
Het is alleen maar wat groter geworden.
Nou, dat kan je wel stellen. Het is inderdaad een heel stukje groter geworden. Nou kan ik me voorstellen, jij bent in Zwolle opgegroeid.
Ja.
Bij best wel een gelovig gezin, streng gereformeerd.
Ja, mijn ouders en mijn hele familie trouwens was gereformeerd.
En vonden die dat lachen toen jij zei van ik ga in de showbiz?
Nou, dat heeft wel wat voet in de aarde gehad hoor. Want toen ik na mijn diploma zei van ik wil naar de toneelschool. Oh nee, onder geen enkele voorwaarde. En mijn oma die begon aan te gillen van de kleinzoon van Jan van den Berg die straks in cafés staat te zingen en op tafels enzovoort enzovoort. Dus ik moest en zou een keurige opleiding doen. En dat werd in eerste instantie een opleiding aan de kunstenaar. Nijverheidsschool in Enschede. Nou, mijn broer zei van, je vindt het toch altijd leuk om je kamer in te richten. Binnenhuis architectuur. Nou, dat heb ik een paar weken gedaan op die school. Maar ik werd helemaal gek van dat popjes tekenen en al die dieptes en dergelijke. Dus het gevolg was, Harry kwam zijn bed niet meer uit. En dat pikte mijn ouders niet. En toen nog een opleiding geprobeerd, de middelbare detail. Thaischool, want ik hield van kleding en ze dachten, een leuke kledingwinkel, herenkledingwinkel, dat is wel wat voor Harry. Nou, dat is precies hetzelfde, ook een paar weken. En toen zei mijn vader van, nu is het genoeg geweest, je gaat maar mee naar de zaak en je komt bij mij werken.
Nou, en jouw vader had wat voor handen?
Een familiebedrijf in kolen en olie.
Oh gosh, dat was echt iets heel anders.
Totaal iets anders. Ja. Maar toen kwam er in één keer, halverwege dat jaar dat ik daar zat, werd de Academie voor Podiumvorming opgericht in Den Haag. En toen heb ik gezegd, dan wil ik toelatingsexamen doen. En dat heb ik gedaan. En toen dachten mijn ouders, nou, dat kind heeft geen talent. Nou, oké, hij komt er toch niet doorheen. En dan kiest hij wel voor een degelijke studie. Maar ja, toen werd ik wel aangenomen. En toen vonden ze het ook zo zielig om toen nog nee te zeggen. En dat was het begin van mijn opleiding aan de Academie voor Podiumvorming.
Ja, fantastisch. En dan was het dus meteen gericht op zang, toneel. Eigenlijk alle aspecten ook, hè? Ballet, drama, presentatie.
Ja, je kunt eigenlijk zeggen Academie voor Podiumvorming. Het woord zegt het al. Het gaf onderricht aan alles wat op het podium zich afspeelde. En alhoewel ik al vanaf het meteen de richting zang en kleinkunst uit wilde, heb ik natuurlijk ook een dansopleiding gehad en ook een toneelopleiding.
Dat lijkt me heel spannend, jou.
Dat was heel leuk. In de majo, ja, dat was heel spannend.
Hey, luister, zo'n opleiding, was dat een kostbare aangelegenheid?
Ja, dat was een particuliere opleiding. Dat was best, dat kostte best veel geld. Ja. Maar dat was gelukkig voor mijn ouders geen probleem. Ze waren al blij dat ik gelukkig was en dat ik eindelijk iets had wat ik leuk vond.
Ja, bijzonder ook. Kijk, en ik denk ook inderdaad geen goede keuze was geweest als jij in de brandstoffenhandel was gegaan.
Nee, dat was niet goed gegaan.
Nee, dat was niet oké. Nou, zag ik dat jij fantastische docenten onder andere hebt gehad op deze opleiding. Ja. Wie waren dat onder andere?
Ik heb cabaretles gehad van Paul van Vliet en Vert Hugas. Vert Hugas werkte altijd met Paul van Vliet samen in het theater. En van Sonja van Proostij, radio, ook reclameteksten leren. En Bob de Lange, en zo zijn er nog een aantal geweest. Stefan Veldsentaal, in de tijd een hele bekende NCFV-dramateur.
Enzovoort. Niet de eerste, de beste dus. Nee. Hè? Dat is natuurlijk ook bijzonder, hè? Want je moet het wel van de oude rotten in het,
ja,
in het vak leren.
Zeker weten.
Hè? Dat kan natuurlijk niet anders. Goed, je gaat na je opleiding ga je naar de radio.
Ja.
Onder andere het programma Een Nieuw Geluid.
Ja, dat was een programma wat jong talent de kans gaf om ervaring op te doen met het werken voor radio en met orkesten.
Oké. Okay. Nou, en dan heb ik begrepen dat toch een hele diepe liefde er was voor het zingen.
Ja, nee, dat was duidelijk.
Je wilde heel graag zingen. Ja. En, ja. Maar hoe is dat dan toch gegaan?
Nou, ja, kijk, weet je, ik vond het werken voor de radio heel prettig, omdat ik kon mijn teksten bijhouden. En dat was altijd een beetje mijn grote angst, dat ik tijdens een optreden mijn tekst kwijt was. En dat is ook een keertje gebeurd tijdens een televisieprogramma wat gemaakt werd rond mij, klein programmaatje. En dan raakte ik iedere keer op hetzelfde moment de tekst kwijt. En dan paniek en doorgaand, ampex enzovoort. En daar ben ik eigenlijk nooit overheen gegroeid. Dus ik vond radiowerk fantastisch. Want ik had gewoon mijn lessenaartje met de tekst. En als ik dan, ik heb ook een eigen theaterprogrammaatje gehad. Nou, dan zweette ik peentjes bij aanvang. Maar was ik het eerste nummer door, dan kreeg ik vertrouwen. En het tweede nummer ging ook goed. En dan het derde nummer. Nou ja, applaus. En je merkte dat iedereen het mooi vond. En dan moest je me bij wijze van spreken aan het eind van het toneel afslepen.
Kijk, en dat is dan, nou goed, het zingen. Ik heb je platen gehoord, verschillende ervan. Het klonk ook echt heel erg goed.
Ja, met het grote
metropool.
Een beetje
als Wim Sonneveld.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Als ik het liedjes hoor van jou. Ja. Robert Long, die liedjes eigenlijk allemaal. Waarom besloot je dan toch om daar op een gegeven moment echt mee te stoppen?
Een paar keer een forse teleurstelling. Ik zou de bekende René Sleeswijk, man van Corrie Brokker.
Ja.
Die deed het programma in Muzikaal aan Taal. En ik had er een paar keer ingezeten. En toen kwam hij met het voorstel om nog één keer als afsluiting van zijn carrière vier jonge mensen uit het vak te leren. Net zoals hij dat Corrie had gedaan. En dat werd Corrie had gedaan. En toen kreeg ik op vrijdagochtend, weet ik nog heel goed, het telefoontje. Harry, we gaan door. Het is goedgekeurd door de AVRO. We bellen je volgende week om een afspraak te maken. Zaterdagochtend, we zitten aan het ontbijt, Fred en ik, mijn man. En wat kregen we te horen? René Sleeswijk overleden. Nou, programma ging natuurlijk niet door.
Nee.
Snap je? En zo heb ik er een aantal van dat soort dingen gehad. Onder andere ook Gerrit de Braber, de grote Gerrit de Braber, de man van Therese Steinmetz. Ja? Die was ook helemaal lyrisch. En daar ben ik mee gaan praten, werd uitgenodigd. En die wilde voor mij de mannelijke tegenhanger maken van Connie van der Bos. Die was erg enthousiast. En we zouden een LP gaan maken. En dat zou bekosteld worden door Kees Manders. Een bekende naam, de broer van Tom. En ja, een paar weken later, daar alweer het telefoontje. Harry, ik moet stoppen helaas, want ik heb de baan aangeboden gekregen als hoofdamusement bij de AVRO. En ik mag geen platen meer maken. Alleen heb ik bedongen nog platen maken met mijn eigen vrouw. Ja. Nou, en dan krijg je op een gegeven moment zoiets van, ja, maar er zijn al zulke leuke dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Is het dan niet voor de camera's, dan is het achter de camera's.
En ik denk dat misschien wel een hele belangrijke keuze ook
geweest
is. Ik heb
er ook nooit spijt van gehad.
Nee, hoe leuk het ook was, je kan er met enorm veel trots op terugkijken.
Doe ik ook.
Maar toen kwam dus de kans dat je publicity manager kon gaan worden en kon gaan werken voor Amerikaanse filmmaatschappijen als 20th Century Fox, Columbia Pictures, MGM, et cetera. Ja. Kun je ons daar wat over vertellen?
Nou ja, kijk, weet je, heel reëel, je kunt wel 6 radioprogramma's doen, zeker in die jaren, maar daar kon je niet van leven.
Nee.
Dus ik deed er allerlei dingen bij. En ik kwam terecht bij een filmmaatschappij als PR-medewerker. En dat hield dat ik in eerste instantie de Amerikaanse films van die maatschappijen, als die uitkwamen, dan kwamen vaak of de regisseur of een aantal acteurs naar Nederland. En vanaf het moment dat ze dan hier aankwamen, totdat ze weggingen, vielen ze onder mij. Ik regelde het hele interviewschema, televisieopname, enzovoort, enzovoort. En in die tijd heb ik dus een aantal grote James Bonds hier gehad. Sean Connery, Roger Moore.
Hoe stoer is dat?
Ja, en de laatste die ik hier, daar ben ik even de naam van kwijt. Maar daarnaast ook Bette Midler, Tom Cruise, John Hurt. En ja, dat was toch ook een beetje het werken in de showbiz. En dan kreeg je ook te maken met Nederlandse films. En dan kreeg ik te maken met acteurs die ik ook begeleidde bij het geven van interviews. Want ik moest zorgen dat die film onder de aandacht kwam. En dan is de volgende stap dat een jonge acteur zoals Frank Schaasma van Schatjes, die was 17, 18 jaar en toen kwamen zijn ouders. God, Harry, Frank heeft een nieuwe aanbieding gekregen. We weten nergens van, kun jij het contract regelen? En ook, dan is Frank de eerste en daarna volgt Geert de Jong. Noem maar op, al die namen die volgden. En ja, en dan is de volgende stap dat als jij de zaken doet voor een acteur en je krijgt een producent aan de telefoon en die zegt, ik moet een contract met je regelen, ik wil Liz Knowing voor die en die rol. En dan zei ik naar de bespreking van, en hoe zit het met de rest van de rollen? Ja, hoezo dan? Nou ja, ik heb natuurlijk meer acteurs die ik aan het werk wil helpen. Nou je het zegt, we komen niet uit die en die rol. Nou, dan kwam ik bliksem snel met een mail met namen. En heel vaak werden die het dan. En als ik dan weer eens belde, dan zeggen ze, oké, we sturen even een courier. Of een telefax, dat had je. Computers had je verder nog niet. En wil je even het script lezen op die en die en die rollen? En dat deed ik dan. En de volgende stap was, Harry, wil jij de filmkasten? En zo ben ik geleidelijk aan overgegaan naar het casten van met name televisieseries, toneelproducties, is een musical, veel commercials. En ik moet je zeggen, dat is eigenlijk het leukste vak wat ik eigenlijk gedaan heb.
Dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat dit een heel mooi moment is om even naar een muziekje te gaan luisteren. Het nummer wat we hebben uitgekozen hier is The Show Must Go On. Hoe toepasselijk is dat?
Ja.
Van de groep Queen. En daar gaan we graag naar luisteren. Programma Kunst en Zo bij Radio NH Gooi. En vandaag is onze gast Harry Klooster. We hebben net een half uurtje al wat gehoord, een kwartier. En we gaan nu even verder, want jij was ons aan het vertellen over Harry Klooster Promotions, wat het een enorm succes het werd. En ja. Je had vele mensen ook als personeel daar zitten.
Ja.
Het werd groter en groter en groter. En dan krijg je op een gegeven moment het feit van een soort ballon. Je gaat een keer te hard blazen en hij knapt.
Ja.
En dat is letterlijk wat er bij jou gebeurde. Het was helemaal niet fijn. Je hebt je hartklachten, krijg je. Je moet naar het ziekenhuis. En dan gebeurt er iets heel bijzonders met jouw partner. Wat gebeurde er toen?
Het was dan natuurlijk ook hartstikke dom. Ik zat net een nieuwe medewerker in te werken. En toen werd ik niet goed. En toen ben ik meteen door een ander personeelslid naar het ziekenhuis gebracht. En toeters, bellen, slangen enzovoort. En het eind van het liedje was hyperventilatie. En wat dacht ik? Oh, zeg, dat gezeur. Gewoon blazen in een plastic zakje, dat komt wel weer goed. En ik ben naar huis gegaan. En even later zat ik alweer driftig te bellen en aan de telefoon en sigaretten en koffie enzovoort enzovoort. Maar een andere medewerker, die had mijn vriend, partner, toen al man, aan de telefoon gehad. En die had het hem verteld. En die was toen hij aan het eind van de middag op de zaak kwam, was hij zo boos op het dat ik niet eens de moeite had genomen om hem te bellen. Heel terecht. Toen zei hij er meteen achteraan, dit kan zo niet langer. Ik heb vandaag mijn ontslag genomen en ik heb nog een maand aan vakantiedagen, dus ik begin maandag hier in de zaak.
Wat een lieverd.
En vanaf dat moment hebben we eigenlijk toen hij nog zijn baan had, dan kwam hij aan het eind van de werkdag, dan kwam hij naar de Weteringschans waar we onze zaken hadden. En dan deed zijn jas uit, begon persmappen te maken en andere dingen te doen. Dus we deden het al samen. Maar vanaf dat moment heeft hij de hele, zeg maar, de personele kant en financiële kant overgenomen, zodat ik me echt helemaal kon wijden aan het creatieve gedeelte.
Wat en dat was een perfecte combinatie. Goede set was dat ook, ja, van hem. Ja. He, dat heeft hij heel goed aangevuld.
Heel goed gedaan.
He, en ik denk dat het ook al die tijd heel fijn is geweest om met jullie samen te werken. Want je bent s'avonds ook samen dan klaar. En
nou,
niet,
ik zei, want als mensen zeiden van, maar ik snap niet hoe dat kan. Je bent de hele dag samen en je doet alles samen. Zeg, ja, letterlijk en figuurlijk, we staan met elkaar op en we gaan met elkaar naar bed.
Heerlijk.
En dat was ook zo.
Je bent ook getrouwd met hem, hè?
Ja. Ik ben toen dat eenmaal kon, zijn we getrouwd. En hij is dus vorig jaar mei overleden. Hij was bij 79. En toen waren we 54 jaar samen.
Ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk. Moet ook wel een enorme shock voor je zijn geweest.
Nou, nog steeds.
Nog steeds, hè?
Ja.
Ja, ik weet het. Goed, maar uit alle verdrietige dingen komen ook goede dingen tevoorschijn. Jullie beginnen dus inderdaad dan op het moment dat Fred bij jou in de zaak komt, gaan jullie Zwollywood Management oprichten?
Ja, dat is eigenlijk, er was nog een gedeelte Harry Klooster Promotions, maar ja, daar had ik een goede medewerker voor. En toen, vanaf dat moment wat ik je net vertelde over Frank Schaafsma, die de ouders zeiden, wil je dat volgens doen? Hebben we Zwollywood Management opgericht. Omdat ik uit Zwolle kwam. En Zwollywood Management. Oh, Zwollywood wordt in het vak vaak genoemd. Zwolle, ja, zegt ze, oh, we gaan naar Zwollywood.
Zwollywood.
Ja. En de volgende stap was dus inderdaad Harry Klooster Casting.
Ja, geweldig. En daar kent eigenlijk heel Nederland jou van. Harry Klooster Casting is een begrip in Nederland.
Ja, maar weet je, ik denk ook dat dat ook komt door de goede tijden, slechte tijden. En heel veel mensen hebben altijd gedacht, oh, die Klooster die doet alleen maar goede tijden, slechte tijden. Nou, als ik je de lijst laat zien van de andere series en andere soaps, die is gigantisch lang. Maar dat is wat het publiek dan ook
Maar laten we eerlijk zijn, het was in die tijd, goede tijden, slechte tijden, het was eigenlijk de eerste grote Nederlandse soap.
Ja.
En daar kwamen vooral mensen in, de acteurs, actrices, waren mensen die nog niet zo'n grote naam hadden.
Nee, maar dat was eigenlijk ook logisch. Kijk, we kenden het fenomeen soap niet.
Nee.
We moesten dat wiel weer opnieuw uitvinden. En het ging over een groep jongeren die na hun middelbare school hun weg moesten vinden in de maatschappij. En daarbij geholpen werden door hun oude lerares Helen Helmink.
Ja.
He, wat Marloes Sluisma heeft gespeeld en later Bruni Heinke. Maar dan heb je een karakter van 18, 19 jaar. Wil je dan een acteur? Die hebben geen opleiding gevolgd. Nee. Dan moet je gebruik maken van jonge kinderen die al een aantal jaren op een jeugdtheaterschool hebben gezeten. Maar ook mensen die nog nooit iets hadden gedaan. En het belangrijkste was dan voor ons van, ze moeten niet gaan spelen, want dat ga je zien. Ze moeten zichzelf zijn. Ja. En als ze zichzelf zijn en dan het karakter van de rol, en dat schuift als een carbon copy over elkaar, en ze klappen niet dicht voor de camera, dat was onze start. En daar hebben we heel veel geluk mee gehad. En natuurlijk ook af en toe wel eens een foutje. Maar dan is het ook zo, ja, zo'n soap, er gebeurt van alles, dus iemand kan er ook weer uitgeschreven worden.
Kijk, ik denk dan even terug aan de eerste afleveringen met een Reinoud Oerlemans, ja, en Anthony Kamerling, die gewoon wereldsterren werden daarna.
Ja.
Reinoud Oerlemans is trouwens wel heel bijzonder, want goede tijden. Iedereen lachte er destijds om. Geen schijn van kans hiermee in Nederland. 35 jaar, hè, draait deze soap.
Ja, en weet je wat het punt is? Na 35 jaar zit het nog steeds op zo'n 1 miljoen kijkers per dag.
Ja.
En in het begin kon ik echt geen goede opgeleide acteurs, echt gerenommeerde acteurs krijgen. Want die zeggen, oh, dat wil ik niet in. Ik ga nog liever in de WW lopen.
Ja, ja, ja,
maar
ja.
Zoals zo vaak is, als er één schaap over de dam is, komen er meer. Dus de een na de ander die zat dan zonder werk. En ik zeg, probeer het nou eens een seizoen. En die zeiden, nou, dan doe ik het nog liever dit als in de WW zitten. En volgde er één. En dan kon ik later tegen bij een nieuwe rol zeggen tegen een andere grote acteur. En die zei, nee, ik zeg, pa, hoor eens, je loopt een beetje achter. Want die zit erin en die zit erin. En zo is dat geleidelijk aan, is dat helemaal weggewerkt. Ja, en nu is het al jaren zo dat heel veel acteurs vinden het eigenlijk een must op een rol in goede tijden op hun cv.
De GTSD.
Ja.
Nou, dan weet ik van Reinoud Oerlemans, dat vond ik zelf wel erg leuk. En 19 oktober vierden ze dus 35 jaar.
Ja.
En daar kwam na 35 jaar Arnie terug.
Ja.
Hoe leuk was dat? En dan zie je dat zo'n hele grote multimiljonair komt die dan nog een keertje in de serie voorbij lopen. Hoe ongelooflijk leuk
ja,
is dat?
Ja, en dan samen met Jette van der Meij, die zijn moeder speelde.
Ja, en die ook 35 jaar het heeft volgehouden.
En die nu met pensioen gaat.
Ja. Ja, fantastisch. Nou, dat was toch wel echt heel, heel erg leuk allemaal. Nou, ja, ik denk dat, dat we wel kunnen zeggen dat jij de hofleverancier van Joop van den Ende was.
Ja. He? Ja, dat klopt helemaal. Ik moet je zeggen, ik ben nog altijd blij dat Joop mij al die kans heeft gegeven. En altijd achter me is blijven staan. Hij heeft op een gegeven moment heeft hij zelfs ons bureau willen overnemen. Maar mijn Fred zag dat niet zo zitten. Die wilde zelfstandig blijven.
Ja.
En het idiote was, ik kreeg hartproblemen. En ik lig in het ziekenhuis en ik moest gedotterd worden. En toen moest ik plotseling wachten, want er kwam een spoedgeval voor. En dat bleek
was
achteraf Joop van den Ende.
Ja, dat
nee, maar fantastische man. En ik heb er met alle plezier voor gewerkt. Ik ben nog altijd dankbaar dat hij mij al die kans heeft gegeven.
Zeker. Nou, naast de GTSD deed je natuurlijk nog heel veel meer programma's. Ik denk dan even aan Vrouwenvleugel, Westenwind, Huis Anubis, Het Zonnetje in Huis, waar we onlangs Kobi Timp weer in het programma hebben. Kobi Timp was bewoonster van het Roosterspier, is onlangs overleden.
Ja, Kobi Timp.
En voor wie het niet meer weet, dat was mevrouw De Vries.
Grietje. Iedereen kent er in Nederland als Grietje. Ja, het leuke was, ik heb Kobi 40 jaar gekend. Ze kwam bij mij als een kleuterlerares die het leuk vond om te acteren. En ze heeft een rol gehad in Goede Tijden. En daarna is het eigenlijk allemaal doorgegaan. En ik vind het echt een, eigenlijk zou ik willen zeggen, onderschatte actrice. Want die vrouw kon zo mooi, zo mooi, rustig, zo echt.
Lieverd.
Die speelde niet, die was het.
Ja. Ik ga heel even over naar wat anders, want we hebben nog maar heel kort tijd. Ik wil natuurlijk, ben je in het Roosterspier nu eigenlijk de grote theaterman. Je regelt alle producties daar, zowel muzikaal als op toneel. Ja. We hebben de meest fantastische voorstellingen allemaal daar, dankzij jou. Dat is natuurlijk wel, je werkt ook nog, ik kan er gewoon even een paar noemen. Toch even heel snel, doe ik toch nog eventjes. Je hebt de Tour de Chance met onder andere een Laura Fitchi, Lenny Koer, Philippe Elan. Noem maar even wat grote namen. We hebben aanstaande zondag, de 19e, hebben we Diederik's Duel.
Ja, en dat
een aanrader, hè?
Oh, dat is een muziekvirtuoos. Die jongen, het is zo'n leukert. Die speelt 10 instrumenten, maar daarnaast zingt hij. En het is een jonge hond. Ik raad iedereen aan om te komen.
En dan heb ik er nog eentje lopen.
Ja.
Met Sjors van de Pannen.
Ja.
Ik weet dat jij hem vanaf het begin van zijn carrière enorm gesteund hebt.
Klopt.
Sjors heeft het uiteindelijk nu voor elkaar dat hij de hoofdrol speelt in de musical Jacques Brel.
Ja.
Hoe fantastisch. Binnenkort gaat hij een première in Leiden.
Volgens mij op de 19e.
Hebben. Ja.
Kijk, en Sjors, eigenlijk kun je wel zeggen, Sjors, vanaf het allereerste moment was ik helemaal begeisterd door hem. En we zijn dikke vrienden. Ik zit ook in het team rond Sjors met keuzes die er gemaakt moeten worden. En vanaf het allereerste moment hebben we gezegd, je bent gewoon Jacques Brel.
Ja.
En als die jongen op het podium staat, iedere vezel en iedere spier...
Hij is Jacques Brel. Hij is gewoon Jacques Brel, dat kan niet anders. Harry, ik wil je enorm bedanken dat je hier bent geweest. Mijn eerste show, mijn première. Dus ik ben heel blij dat jij er bent.
Ik heb het met heel veel plezier gedaan.
Dankjewel. Goed, dan zijn we aan het einde van de uitzending gekomen... Kunst en Zo bij Radio NH Gooi. Als u het gemist heeft, kunt u het nog een keertje naluisteren op nhgooi.nl. Gemist.
De stem van het Gooi.
Met nieuws, sport en informatie.
Dit is NH Gooi.
Met het nieuws.
Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de vondst van rattengif in babyvoeding in Oostenrijk... zijn ook in Tsjechië en Slowakije potjes met gif gevonden. Vermoedelijk heeft iemand het er bewust ingedaan. De voedselwaakhond in Oostenrijk zegt dat het mogelijk gaat... om een poging tot afpersing van de fabrikant.